Goedenavond allemaal. Ik ben de enige die wat kan zeggen op dit moment, hè? Inderdaad. Het is een beetje een bijzondere avond. Ik heb begrepen uit het telefoongesprekje van morgen of vanmiddag dat toch wel wat zieken her en daar zijn. Ik zie Didier ook vanuit zijn zetel of bed. Ik kan niet precies zien, maar toch in ieder geval toch willen luisteren. Ik zie ook dat anderen me toch ook kennelijk ziek zijn geworden. Maar hopelijk toch aan de betere hand en dat er geen ernstige complicaties zijn bij geen van jullie allemaal. Het is toch ja, wel bijzonder. Ik ben net zelf terug uit Afrika, zoals sommigen van jullie misschien weten. En geen grote jetlag gelukkig. Het is maar 2 uur tijdsverschil, dus dat valt allemaal nog wat te overbruggen. Maar ze wilden mij ook vandaag in quarantaine stoppen vanuit Brussel. Maar ik heb daartegen geprotesteerd en ik mag dus weer gewoon normaal bivakkeren. Want ze hebben kennelijk niet alle gegevens in de juiste situatie. Ik ben gewoon gevaccineerd en ik heb ook bij de controles in de diverse luchthavens geen COVID vastgesteld. Het tegenovergestelde juist. Dus dan mag ik er weer gewoon bivakkeren. Dus ik ben wel echt dankbaar dat ik gezond en wel weer terug in het landje ben. We hebben een hele mooie tijd gehad. Ik ben 3 weken weg geweest, zoals misschien jullie weten. En het was echt heel bijzonder. We hebben mooie dingen mogen beleven. Er worden verslagen van gemaakt. En mensen waren toch wel erg dankbaar en blij dat ook zij, die zeker ook in Oeganda heeft, men heel veel lange lockdown gezeten. Dat ik daar kon komen weer en mensen kon bezoeken. En zoals ook duidelijk is geworden dat heel veel dorpen waar we geweest zijn, heel veel voorgangers hebben ontmoet van kerken en hen hebben mogen verder helpen in de dingen van de Heer. Er was erg grote dankbaarheid voor. En we maken weer al nieuwe plannen voor een volgende reis, zo de Heer wil en we leven. Dus wat dat betreft blijkt het niet de laatste trip te zijn naar dat land. Maar goed, daarover later veel meer. Voorlopig blijven we, hoewel ik liever in dit winterseizoen in een warm land ben, blijven we toch in de winterperiode, deze winterperiode toch in ieder geval wel hier. Ik stel voor dat we samen eens bidden voordat we een zegen vragen. Dat we samen een zegen vragen over deze studie. Voordat we nog verder met elkaar spreken. Onze God, onze Vader, wij prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Maak voor u groot omdat Hij onze Heiland, onze Heer is. Uw geliefde Zoon, onze Heer en onze Heiland. We zijn dankbaar dat we zo door Hem u mogen kennen als onze God en onze Vader. En dat we vanavond opnieuw uw woord willen openen, willen we bidden dat uw zegen met ons mag zijn. Mag het zo zijn, Heer, dat u door uw Heilige Geest spreekt bij het spreken en bij het luisteren. Open ons hart voor uw woord en leer ons verstaan wat u tot ons wil zeggen. En we danken u dat u ons lief hebt en ons elke keer opnieuw weer uw zegen wil geven in verbinding met de Heer Jezus. Zo danken we u voor de zegen van vanavond. Uit genade. Amen. Daar ging iets mis daarnet. Maar goed, ik ben weer terug nu. Geen probleem. Bij de vaststelling van de aantal avonden, of ongeveer bij de aantal avonden, hebben we gedacht van wat zullen we met elkaar bespreken met elkaar. En we hebben met elkaar nagedacht over het thema Christus in het boek De Openbaring. We hebben met elkaar natuurlijk ook best wel een aantal dingen kunnen bespreken over uit een Bijbelboek. Maar toen we hierover nadachten is er duidelijk geworden dat we dit zullen doen. En ik heb begrepen ook wat ik in Oeganda heb meegemaakt, dat het boek Openbaring voor veel mensen, hoewel het Openbaring heet, toch helaas een gesloten boek vaak blijkt te zijn. En ik wil proberen om ook vanavond een beetje opening van zaken te bieden. Als we, en ik heb het wel meer gedaan, vers voor vers door het boek Openbaring heen zouden moeten gaan, dan ben ik bij een frequentie van 1 avond per maand zo ongeveer 1 jaar of 3 bezig. Dus ik denk niet dat we dat de bedoeling is dat we dat gaan doen. Het zou overigens heel goed zijn om dat een keer te doen, want het is een heel mooi boek. Ik bedoel mooi in de zin van dat een boek zo iets moois kan vertellen over dingen die God nog gaat doen, gedaan heeft en nog gaat doen. In een taal die soms een beetje verborgen taal voor ons is, maar het is heel duidelijk beeldende taal. En die ons helpt te begrijpen hoe belangrijk God vindt dat Jezus Christus, onze Heer, geopenbaard wordt. Ik stel voor dat we een paar versen eerst even lezen, want het is altijd goed om eerst even de schrift te openen. En daarom stel ik voor dat we een paar versen uit het eerste hoofdstuk lezen. En wel hoofdstuk 1, vers 1, want dat is altijd wel belangrijk. De eerste versen zijn een soort introductie voor al hetgeen we nog met elkaar zullen bespreken. Ik wil even om een glas water lopen. Terwijl jullie het opzoeken, of ik op een bar loop ik even om een glas water. Momentje. Openbaring 1, vers 1. Daar beginnen we gewoon. Er staat openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En heeft hij door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen, en die bewaren wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Tot daar voorlopig. Ik weet niet of u wel een keer het begin van een boek leest. Ik denk het wel. De meeste mensen beginnen bij het lezen van een boek bij het begin. Niet allemaal. Sommigen lezen eerst het laatste hoofdstuk, maar de meeste mensen beginnen bij het begin. En het is ook goed om dat ook te doen, want dat bepaalt tegelijkertijd de sfeer. En ook de thematiek van een Bijbelboek. En zeker als het gaat om het boek Openbaring is dat zo. Hebt u overigens gezien dat het niet Openbaringen is, hè, wat vele mensen zeggen. Maar het is de boek Openbaring. Enkelvoud. Het hele boek is de openbaring van Jezus Christus. Zo begint het boek, hè? Openbaring van Jezus Christus. Dat betekent, het hele boek laat ons zien wie Christus is. In een hele bijzondere manier, op een hele bijzondere manier. Het boek is de openbaring van datgene wat op dit moment verborgen is. Je moet het goed begrijpen, openbaren doet je iets wat verborgen is. Als iets zichtbaar is, hoeven we niet te openbaren, dan is het zichtbaar. En dat is ook de bedoeling van dit Bijbelboek, omdat wat nu onzichtbaar is, niet te zien is voor een gewoon menselijk oog, dat God dat gaat duidelijk maken door middel van het boek Openbaring. Dat is de Heer Jezus zelf. We lezen in Colossenzen 3 vers 1 dat Christus verborgen is in God. Dat is ook zo. De reden waarom mensen vandaag aan de dag twijfelen aan het bestaan van God en betwijfelen aan het bestaan van Jezus en daar ook vaak niet in geloven, is het doodeenvoudig omdat ze niet zien. En het is ook zo, wat wij de laatste tijd meemaken, dat datgene wat je ziet, dat nog niet altijd een bewijs is. Want er wordt heel wat dingen op papier gezet, met gefotoshopt en gedaan, gemanipuleerd bijna, om ons maar te doen geloven dat het waarheid is, maar het is geen waarheid. Nou, zo zie je hoe ook jezelf het zicht je kan bedriegen. Maar dit is het woord van God en dat maakt openbaar wie Jezus Christus is. In ieder geval, op welke wijze Christus openbaar zal worden in deze wereld. En we zullen straks wat verder lezen. Vanaf vers 10 en het vervolg gaan we zo meteen doen. Dan zullen we toch wel één bepaalde beeld krijgen. Het is een openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat betekent God gaat hem zichtbaar maken in deze wereld. Gaat gebeuren. En deels is het bezig te gebeuren. En er staat ook zelfs bij dat het spoedig moet gebeuren. Ja, zo zullen sommige mensen zeggen, dat boek Openbaring is toekomstmuziek. Het is geschreven in pakweg, laten we maar zeggen, in het jaar, misschien het jaar 60. Of nou, ergens tussen 60 en het jaar 100 globaal gesproken. We leven nu in 2021, 2022 binnenkort. dan kun je niet meer spreken over spoedig in onze ideeën. Maar ja, pas op. Het is toch wel spoedig. Want in de dagen van Johannes werden de dingen al zichtbaar dat die straks in de toekomst ten volle zichtbaar zullen zijn. En misschien is het goed om daar even bij stil te staan dat datgene wat de openbaring beschreven wordt aan gebeurtenissen, dat zullen we ook nog wel zien, is iets wat in de toekomst gaat gebeuren, maar dan met zijn volle glorie en heerlijkheid in negatief en positief, zal pas zichtbaar zijn in de toekomst. Als de Heer echt fysiek zal terugkeren naar deze aarde, is, laten we maar zeggen, is de volle openbaring van de boosheid aanwezig op aarde. Maar het begin van de boosheid, als voorbeeld, is al bezig vanaf de dagen van de apostelen. Met andere woorden, alles wat zich op aarde ontwikkelt, is al veel eerder begonnen in de dagen van de apostelen. Het is beschreven in de brief van de apostelen, maar de volle openbaring ervan zullen we pas zien in het boek Openbaring in de toekomst als de Heer gaat terugkeren. Ik zal een makkelijk voorbeeld geven. Althans, ik vind het makkelijk. De apostel Johannes spreekt over de antichrist. Hè? Klopt. De antichrist die komen zal. Daar spreekt hij ook over. Maar hij zegt tegelijkertijd, er zijn vandaag al vele antichristenen. Ja? Dus de antichrist en antichristenen. Dat betekent dat de antichrist, degene die is de volle openbaring van de boosheid tegenover God, tegenover Christus, antichristus, tegenover Christus, in de plaats van Christus, die is al bezig in de dagen van de apostelen. Ja? De geest van de antichrist was al aanwezig in de dagen van de apostelen. Hij waarschuwt daarvoor. Maar de volle openbaring zien we pas als de antichrist in het boek Openbaring in de toekomst aanwezig zal zijn op aarde. En ik ben ervan overtuigd, en ik zal het ook in de loop van de studies duidelijk maken, de antichrist is vandaag aan de dag nog niet op aarde. En dat kan ook nog niet. Dat is onmogelijk. En ik zal ook aangeven waarom in een van de volgende studies. Maar de geest van de antichrist is wel degelijk werkzaam. Vandaag zijn antichristenen en soms zelfs in de christelijke kerk echt aanwezig die er tegenover of in de plaats van Christus functioneren. Zo zie je, het is al begonnen in de dagen van de apostelen. Maar de volle openbaring zien we pas aan het eind. En dat is soms goed om te zien waar iets op uitloopt. Dan kunnen we het herkennen al wat vandaag bezig is. We kennen het eindpunt van het kwaad, vooral wat met het kwaad te maken heeft, wat al bezig is. En zodoende kunnen we herkennen of het vandaag al werkzaam is. Sommige dingen kun je vandaag al herkennen en dan weet je, het eindpunt zal zijn de openbaring, de verdelging. Dan weten we nu dat het dus ook inderdaad tegenover God staat. En dat is iets wat heel belangrijk is. Zo, de openbaring van Jezus Christus gaat over hoe Christus openbaar wordt in deze schepping. En Johannes mag erover schrijven. En sommige dingen zijn al heel snel begonnen. Sommige mensen vinden het boek zo moeilijk dat men er helemaal niet aan begint. Ik heb hier ook over gesproken in Oeganda over dit thema. En veel meer dan dit. En je hoort her en der gewoon bij voorgangers, bij predikanten van kerken, dat men het boek laat liggen, aan de zijkant legt, omdat het zoveel dingen zegt die men niet kan begrijpen. Of dat ze met heel veel angstgevoelens dit boek lezen. Nou, ik kan me er wel iets voor voorstellen. Als je leest in Openbaring, laten we maar zeggen, 6 en 8 en 9, wat er allemaal gebeurt, en zelfs verderop natuurlijk ook, dan denk je, waar moet het op uitlopen? Wat is dit? Daar zou je bijna angstig van worden, omdat je beseft van, wordt dit de wereld waarin wij gaan leven? Nou, ik zal u proberen om duidelijk te maken in de komende studies, dat wij geen angst behoeven te hebben voor wat er beschreven staat in het boek van de Openbaring. Nee dan? Moeten wij daar geen angst voor hebben? Nee, wij hoeven daar geen angst voor te hebben. Ik zal u waarschijnlijk de volgende studie duidelijk maken dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, de kerk van God niet meer op aarde is vanaf hoofdstuk 4 van het boek Openbaring. En alles wat daarna beschreven staat, met name vanaf hoofdstuk 6 tot en met 19, maakt de gemeente, de kerk van de Heer Jezus Christus, niet mee op aarde. Ze maakt het mee vanuit de hemel, dat is een ander thema, dat zal ik duidelijk maken de volgende keer. Maar ze is dan niet meer op aarde. Dus waarom zouden wij ons ongerust maken over die verschrikkelijke dingen die beschreven staan vanaf hoofdstuk 6 en vervolgens tot en met 19? Het is goed om er kennis van te nemen, om te weten wat er gebeurt, maar we hoeven er geen angst voor te hebben. Want dit Bijbelboek, het lezen van dit Bijbelboek mag een enorme stimulans zijn om het evangelie te verkondigen. Het is geen Bijbelboek om voor te lezen aan niet-christenen. Dit Bijbelboek, moeten we even goed luisteren, is geschreven aan ons, de slaven. Zo staat het zo mooi in vers 1, hè? Om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. Dus niet de wereld te tonen wat spoedig moet gebeuren, of de ongelovigen, maar de slaven. En de slaven zijn de dienstknechten hier van God, de dienstknechten van de Heer Jezus. Oftewel, ons gelovigen. Dus dit Bijbelboek is geschreven voor ons. Zodat we er kennis van nemen wat er staat te gebeuren. En dat is best ernstig. En daardoor een stimulans voor ons is om het evangelie van de Heer Jezus, zolang we nog op aarde kunnen zijn, om het evangelie te verkondigen. Want niemand van ons wil eigenlijk dat zijn geliefden, denk aan kinderen, denk aan familieleden, maar ook je buurgeburen en misschien zelfs wel mensen in het dorp die je goed kent, moeten gaan meemaken van wat er beschreven staat in die hoofdstukken. Dat is een afgrijzelijke situatie waar mensen in zullen terechtkomen. En daarom dienen wij het evangelie te verkondigen. Dat mensen niet zo behoeven mee te maken van wat er zal gebeuren. Dus dit Bijbelboek is voor ons geschreven als gelovigen, om daardoor meer motief te krijgen, meer energie te krijgen, meer aangespoord worden om het evangelie in deze wereld te verkondigen aan onze bekenden, onze vrienden, familieleden, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het erg belangrijk is om het zo te lezen. U moet met dit Bijbelboek niet dreigen naar mensen toe, dat is nooit de bedoeling. Het boek kan niet begrepen worden door ongelovigen. Dit boek is voor ons als gelovigen geschreven. En God wil ons tonen wat spoedig moet gebeuren. Waarom? Omdat we daardoor beter begrijpen naar welke afgrond deze wereld op weg is. En we daardoor ook mensen willen redden en willen behouden door te prediken het evangelie van de Heer Jezus Christus. Misschien heb je nog nooit zo gekeken naar het Bijbelboek, dat kan best. Maar het is misschien ook wel goed om een keer er zo op deze manier over na te denken. Het is een geweldig iets om zo te kunnen spreken over mensen, om te beseffen op welke, laat ik zeggen, afgrond wij met z'n allen, en zij met name, eigenlijk op afgaan. Er is vervolgens nog een zegen verbonden aan het lezen van dit Bijbelboek. Heb je het gelezen? In vers 3. Daar staat, gelukkig hij die leest. Je kunt ook lezen voorlezen. Ik weet niet of er Nederlandse vertalingen zijn waar het woord voorlezen staat. Dat weet ik uit mijn hoofd niet. In Engelse vertalingen wel. Daar staat voorlezen. En dan moet je ook begrijpen dat te doen had in die tijd natuurlijk. Hè. Lezen kon niet iedereen. Dat moet je ook goed begrijpen. Niet alle mensen hadden de leeskunst, om het zo te zeggen, geleerd. Er waren enkele kennelijk in de gemeente die dat konden. En die lazen dus voor wat in de apostelen geschreven hadden. En met name ook hier natuurlijk in het boek Openbaring. En dat wordt een zegen aan verbonden. Het is natuurlijk vermoeiend om dat voor te lezen. Maar het is ook heel, heel mooi als je voorleest, dan is dat dringend beter tot je door. Want bij voorlezen lees je hardop en duidelijk voor. En dan dringt het ook beter tot jezelf door. En dringt het ook goed door tot de hoorder. Maar je kunt ook goed, net zo goed vertalen. Ook zij, gelukkig hij die leest. En zeker vandaag de dag is dat natuurlijk meer dan normaal. Want bijna allemaal kunnen we lezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik opnieuw ben getroffen in Oeganda. Ik ben in dorpen geweest, ook in de bush geweest. En ik heb gezien hoe weinig mensen eigenlijk kunnen lezen. Dat is me opnieuw weer opgevallen. En schrijven, lezen, schrijven. Dus dat is toch eigenlijk wel iets dat bij ons normaal is. Het blijkt daar helemaal niet zo normaal te zijn. En dan bemerk je ineens hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die betrouwbaar kunnen voorlezen, zodat mensen in hun hoofd het kunnen opnemen. Laat ik zeggen, het opneemvermogen van hun hersenen is wel helemaal vele malen groter dan bij ons. Maar dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat ze alles moeten onthouden wat zij binnenkrijgen. Maar goed, hier, gelukkig hij die leest of voorleest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus horen en bewaren. Dat betekent dus dat je opneemt wat er gezegd wordt, ook bij de Bijbelstudie is het natuurlijk belangrijk, maar niet alleen maar het ene oor in, het andere oor uit, de beelden worden zo dwars door je hoofd heen, ja, dat is leuk en aardig, dan heb je het gehoord, maar bewaren, dat betekent dat je ook opneemt, en met name in je hart bewaren natuurlijk, dat je vasthoudt van wat er gezegd wordt, voorgelezen wordt. En daar hebben wij wel heel veel moeite mee, wij Europese christenen, want wij horen zoveel dat we eigenlijk moeten selecteren om het te kunnen bewaren. En dat geldt in feite ook voor de christelijke dingen. Ik ga u een geheimje vertellen. Ik zou bijna willen stoppen met prediken, weet je dat? En met Bijbel en je met Bijbelstudies te geven. Niet omdat ik te oud ben, want ik ben nog gelukkig nog. Ik ben wel wat ouder geworden, maar ben gelukkig nog fit van gedachten en fysiek is nog goed. Maar als ik zie hoe weinig christenen eigenlijk oppakken van wat je zegt, dan denk ik, ja, je kunt wel ophouden, het heeft toch geen zin. Nou, gelukkig heb ik me bekeerd, om het zo te zeggen, van die ideeën. Ik ga wel gewoon door. Want we doen natuurlijk toch een stukje zaaien. Maar aan de andere kant mogen we toch wel eens goed over nadenken. Ik zal u vertellen dat ik soms heel erg veel moeite heb met onze praktijk als evangelische christenen. Ik mag door Gods genade, of jullie hebben me uitgenodigd om volgende week zondag iets te komen zeggen. In de kerk bij jullie. Maar zondag is er een ander en de week daarna is er weer een ander. En zo hebt u 52 zondagen, misschien, laat ik zeggen, 2 keer per jaar dezelfde prediker. Globaal gesproken, van buitenaf. En heb je nog nooit opgemerkt dat wat de ene spreker zegt op de ene zondag, dat 2 zondagen later de andere spreker komt en precies het tegenovergestelde zegt? Nog nooit opgemerkt? Gebeurt. En ja, wat moet dan de kerk geloven? Wat moet de kerk dan doen? Dan denk ik bij mezelf, ach, kunnen we beter wel sprekers maar niet gewoon stoppen ermee. Het is moeilijk voor christenen om een goede selectie te maken. Van wat is nou waarheid en wat. En de een heeft natuurlijk de voorkeur voor die spreker, en de ander voor een ander. Maar wat is nu waarheid? Wat moet ik me nou aan vasthouden? Nou, ik kan u alleen maar één raad geven. Laat de Heilige Geest tot uw hart spreken. Dat is het eerste wat ik erover kan zeggen. Laat Gods Geest maar spreken. Dat is het best van al. En God gebruikt gelukkig mensen om zijn woord door zijn geest te laten spreken. Maar ten tweede. Controleer wat ze zeggen. Controleer wat Jacob voor Jaap Verhoeven vertelt. Controleer dat dan maar eens een keer. En als je dat gaat controleren, dan ga je misschien vragen stellen. En die vragen die zijn best heel erg belangrijk. Want als je gaat vragen stellen, dan ben je eigenlijk bezig om te luisteren wat iemand zegt. En of dat wel klopt. En dan zeg je, ja, het klopt. En dan heb je weer een stukje gewonnen. Want dan ga je bewaren namelijk. Dan verwerk je het. Dus met andere woorden, slik alsjeblieft niet voor zoete koek wat ik of een andere studiegever zegt. Slik dat niet voor zoete koek. Want dat is belangrijk voor uw eigen proces om na te denken. Er is een zegen verbonden, zegt de Bijbel, met gelukkig hij die leest, voorleest en hoort en bewaart. 2 dingen, horen en bewaren. En ik weet best wel dat je niet een uur lang alles precies kan bewaren, dat weet ik ook best wel. Maar Gelukkig hebben jullie maar één keer per maand een studie. En het wordt nog opgenomen ook. Je kunt het nog wel eens een keer naluisteren. En je kunt ook nog eens een keer even over nadenken. En in ieder geval ook nog vragen over stellen. Dus met andere woorden, dat is wel belangrijk. En dan gaan we bewaren in ons hart, want er zit echt een zegen om te bewaren in je hart. En dan kan de Heilige Geest, of Gods Geest, tot ons spreken. Dat kan ook echt dan. En dan zullen we ontdekken wat hij tegen ons of ieder van ons, heel specifiek wil zeggen. Voor de studie van vanavond gaan we dan door, dit was alleen maar inleiding, gaan we door naar hoofdstuk 1, vers 9. Ik ga dat samen even lezen, want we gaan ons bezighouden in deze studie met Christus in het boek Openbaring. En ik heb tenminste 10 verschillende, laten we maar zeggen, verschijningen op een of andere manier van Christus gevonden in het boek de Openbaring. Ja? 10 verschillende. Ik hoop in de komende avonden 10 met u te behandelen. Een aantal kent u allemaal, een paar andere misschien ook niet, ze zijn misschien niet zo evident, maar ze helpen ons om een klein beetje een beeld te krijgen van wat Christus doet in het eind der dagen, in onze dagen. We beginnen in hoofdstuk 1, vers 10. 9, sorry, 1 vers 9. Ik ga voorlezen. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking, en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland Patmos, dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk. Bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren, hij had in zijn rechterhand 7 sterren, en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en de hades. Schrijf dan wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaars. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 gouden kandelaars, en de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Tot daar voorlopig, want in hoofdstuk 2 krijgen we dan de boodschap. Ik denk dat het voor ons allemaal zonneklaar is wie Johannes hier ziet als hij achterom kijkt. Ik denk niet dat we daar veel over hebben te twijfelen. Maar ik wil eerst even iets zeggen over de omstandigheden van Johannes. We hebben gelezen dat hij zelf schrijft dat hij vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God op Patmos in gevangenschap zit. Hè? Ook vanwege namelijk het koninkrijk van God en de volharding in Jezus, maar vanwege het woord van God, het getuigenis van Jezus. Dat betekent, de Romeinen hebben hem gevangen gezet op het eiland Patmos. Als je nou eventjes goed gaat kijken op een kaartje van de Middellandse Zee, dan zul je het eiland Patmos wel vinden. Het is nog op mijn lijstje te staan om het nog een keer te bezoeken. Je kunt namelijk op het eiland Samos, dat is een vrij groot eiland in de Griekse Zee, kun je namelijk een boot nemen naar het eiland Patmos voor een dag en dan kun je de grot van Johannes ontmoeten, bezoeken. Ik denk niet dat we Johannes dat nog zullen zien, nog zijn gebeente, maar het is wel leuk om een keer op het eiland te zijn. Het eiland Samos trouwens is nu niet aan te raden om toe te gaan, want het zit vol met vluchtelingen. Zoals je misschien weet, het is een groot vluchtelingenkamp, dus het is lastig om daar nu te zijn. Maar als je kans hebt, mag je het zeker nog een keer doen. En op zo'n eiland vlak voor de kust van Turkije, want het ligt op een paar kilometer voor Turkije, was Johannes daar gevangen gezet. Net zoals vroeger zou je kunnen zeggen, wat veel later, Napoleon op Elba en op Sint-Helena gevangen is gezet. Zo'nzelfde situatie moet je het voor je hebben. En dan moet je denken dat Johannes hier waarschijnlijk al een jaar of, nou, misschien wel 80, misschien 70, 80 jaar oud was. Dat hij op het eiland zat. En dat hij al die tijd heeft rondgereisd in die gemeenten die hij later ook beschrijft in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Efeze, Pergamus, Thyatire, Sardis en de anderen. Ja? En dat hij daar rondgereisd heeft en gediend heeft in het evangelie. En dan was hij, op de dag van de Heer, was hij namelijk in de geest, hebben we gelezen. Nee, in vers 10 kun je dat lezen, ja. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer, en dan heeft hij dat bijzondere visioen. En ik stel me zo voor dat Johannes op de dag van de Heer, trouwens, welke dag is dat? Iemand enig idee, de dag van de Heer? Ja, ik kan niet veel zeggen, maar ik kan misschien even de microfoon aan en uitzetten.
De Sabbat.
Ja.
De Sabbat, zegt hier iemand, zegt Frankie. Oké, en wie zegt dan iemand een ander idee? Niemand een ander idee? Oké. Nou ja, de Sabbat. Hey, dat is opmerkelijk. Sinds wanneer is de Sabbat de dag van de Heer? Ik had gehoopt dat iemand zou zeggen, de oordeelsdag. Want dat is natuurlijk wel degelijk nog een dag die je zou kunnen benoemen vanuit het Oude Testament. Hè? Maar ik vind het leuk, en dank je wel Frankje dat je het zegt. Want ik heb dezelfde vraag gesteld in heel wat studies. En 9 van de 10 komt inderdaad de Sabbat aan de orde. En vervolgens, daarnaast zeggen sommige mensen, dan het is de dag van de Heer, de oordeelsdag. Maar ja. Als je op de oordeelsdag in de geest was, dan zou die al lang gepasseerd zijn. En dat is dan net iets wat nog niet gebeurd is. Die is nog toekomstig. Dat is die dag in het Oude Testament, waar de terugkeer van de Messias zal zijn. En alle dingen op orde zullen ze gebracht worden. Dus die dag kan het niet zijn. Maar de dag van de Heer, dat de Sabbatdag te noemen, dat is wel heel erg opmerkelijk. Nu, eigenlijk moet ik zeggen, is het een beetje raar vertaald. Maar iemand die een Engelse vertaling heeft, die heeft daar The Lord's Day staan. Ik weet niet, sommige mensen dat kunnen lezen. The Lord's Day. En niet The Day of the Lord. The Day of the Lord kun je in het Oude Testament heel vaak vinden. Dat is die oordeelsdag, waar we het over hebben. Maar The Lord's Day is in de Engelse versie, als je eenmaal iemand gaat vragen, wat is The Lord's Day? Dan zal iemand onmiddellijk in Engelse literatuur, maar in Engelse wereld, onmiddellijk zeggen, dat is de zondag. Dat is de eerste dag van de week. The Lord's Day is de eerste dag van de week. Het is ook een andere uitdrukking, hè? De dag van de Heer, hè? Dag des Heren, of Herendag, zijn twee verschillende Griekse uitdrukkingen. Twee verschillende. En dat is niet voor niks. Hier was inderdaad Johannes niet op de Sabbatdag, want daar had hij niks mee van doen. De Sabbat is iets van het Oude Testament, heeft te maken met het houden van de wet, en is de zevende dag. Je weet, de Joden houden de Sabbat, de islam, de Mohammedanen houden de vrijdag, en wij houden de dag van de Heer. En de dag van de Heers, Herendag, is de zondag. En waarom is de zondag nu de Lord's Day, de Herendag? Heel simpel. Niet omdat er allerlei dingen mogen en niet mogen, zoals op de Sabbatdag. Hè? Je weet, de Sabbatdag wordt in Israël tot de dag van vandaag heel erg strikt gehouden. Hè? Je weet dat in de wet staat, je mag geen vuur maken. Dat is uitdrukkelijk gezegd in de Oude Testament, in de wet. Daarom doen ze geen licht aan of uitschakelen, een Jood. Want dan is er een klein vonkje in de schakelaar. En dat kleine vonkje is vuur. En dat mag niet volgens de wet. Ja? Zelfs het drukken van een knop bij een lift in een hotel in Jeruzalem bijvoorbeeld. Dat mag niet, want dat indruk van een knopje geeft een kleine vonkje. En dat doen ze dus niet. Wat doet men dan ook in de hotels? De liften die gaan constant op en neer in Jeruzalem. En dan kun je gewoon instappen. En dan stap je op de plaats waar die even stopt. Op welke verdieping je moet zijn, stap je gewoon uit of weer in. Omdat je op de Sabbatdag namelijk niet kunt kiezen waar je moet zijn. Want dan maak je vuur en dat kun je niet doen. Er zijn nog heel veel andere regelingen. Zoals je weet, 613 regels waar je moet houden. Volgens de wetten van en de verklaringen van de rabbijnen. Nee, het is niet de Sabbatdag. Godzijdank niet. De Lord's Day is, Herendag, is de dag van de Heer, is de opstandingsdag. Dat is de dag precies die echt aan de Heer gewijd is, want op die dag verrees hij uit het graf. Daarom is het zijn dag. De Sabbatdag is duizenden jaren daarvoor ontstaan. Nou, wat zeg ik? Ja, bij de Werhoren natuurlijk. Maar het is eigenlijk een verwijzing naar de schepping. De laatste dag waarop God rustte. Dat is de zevende dag. Maar de Lord's Day is een verwijzing naar zijn verrijzenis. Vele jaren later. En dat is de dag van de verrijzenis. Dat hij verrees uit het graf. Dat is de dag waarop wij onze verlossing vieren. Op zondag, op de Lord's Day, komen wij samen om hem te verheerlijken. Hem groot te maken. En hem eer te geven. En te vieren dat wij vrij zijn. Bevrijd zijn van de last van de juk van de slavernij van de wet. En bevrijd zijn van de last van de juk van de zonde en de ongerechtigheid. En dat wij vandaag leven in de vrijheid van de Heilige Geest. Dat is typisch kenmerk voor Christen. Ja. En daarom was Johannes op die dag, zat hij op zijn steen, om zo zit ik maar te denken, aan de oever van de zee, met zijn gedachten bij deze gemeente. En dan op die dag hoort hij een stem achter zich. Nou, we hebben allemaal gelezen van welke figuur daar achter hem staat, die hij ziet in dat visioen. En hij begint te zeggen dat het is iemand die wandelt in het midden van de kandelaars. Ja? En in het midden van die kandelaars wandelt iemand die de zoon des mensen gelijk is. Nou, die uitdrukking zoon des mensen, die begrijpen wij wel een klein beetje. Want dat doet ons denken aan Christus zelf. Hij wordt genoemd de zoon des mensen, pardon. Hij zegt van zichzelf dat hij de zoon des mensen is. En ik wil even stilstaan bij die uitdrukking zoon des mensen. Die komen een paar keer in het Oude Testament tegen. Een mensenzoon. Ja? Denk bijvoorbeeld aan het boek Daniël. Wie wandelde in het midden van de vuuroven? Als vierde persoon. Een mensenzoon. Wie vindt het boek Ezechiël? Wie komen we daar tegen? Een mensenzoon. Nog in het boek Daniël schiet me te binnen. In hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9. Wanneer de tronen gezet worden, komt er iemand, een mensenzoon. En we weten allemaal, dit is Christus. Ja? Dus het is een verwijzing. Dus aan de ene kant is dat die mensen een verwijzing naar de dingen van het Oude Testament. Dat de zoon des mensen komt als degene die komt oordelen. En degene die bewaart. En laat ik eerst zeggen over Daniël 4. Degene die bewaart in het midden van de vuurovens. En vervolgens ook degene die oordeelt over hen die ongelovig zijn, over de volkeren. De zoon des mensen is degene die bewaart en die oordeelt. En dat zien we ook zo mooi in dat boek van Openbaringen. Dan zie je dat Christus, we gaan het nog meer zien in de volgende studies, bewaart, draagt, kracht geeft. En aan de andere kant ook hij die vuur werpt op de aarde en het oordeel brengt. Die twee dingen zijn nadrukkelijk verbonden met de naam, de zoon des mensen. Er is nog iets wat wel belangrijk is om te zien. Dan moet u even gaan kijken in het evangelie van Johannes hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5, excuseer. Misschien kunnen we het even opzoeken. Johannes hoofdstuk 5. Daar lezen we. In vers 26. 5:26 van het evangelie van Johannes, dan lezen we, want zoals de mensen, zoals hij ook de zoon gegeven, ik begin opnieuw, want zoals de vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven, of recht gegeven, autoriteit gegeven, oordeel uit te oefenen. Waarom? Omdat hij de mensenzoon is, de zoon des mensen is. Zie je dat? Dus als er staat dat iemand de mensenzoon is, als iemand zegt als de mensenzoon gelijk, dan heeft dat ook die gedachte met zich mee, dat hij recht heeft om te oordelen. Nu, dat komt wel een beetje overeen met de figuur die we hier lezen. Ik weet niet of je kunt voorstellen hoe die figuur eruit ziet, hoe die beschreven wordt. Maar zou u hem graag willen ontmoeten in een donker straatje in je dorp? Zoals die hier beschreven wordt. Of misschien als je alleen thuis bent en je bent eventjes alleen in huis en er speelt niks. En ineens kijk je om achter je omdat je een stem hoort. En dan zie je deze figuur. Zou je dat graag hebben? Ik denk het niet. Johannes schrikt er in ieder geval erg van. Ja? En ik denk dat wij ook ervan zouden schrikken. Want wat voor figuur is dit? Is dit de Jezus van het evangelie van Johannes? Is dit degene die aan de put bij in hoofdstuk 4 zit en een glas water vraagt bij een vrouw? Is dit degene die de ogen van blinden opent en goede woorden spreekt tegen mensen? Is dit degene die we hier vinden? Nou, ik kan u verzekeren, het is dezelfde persoon. Het is dezelfde figuur. Alleen zijn functie hier, zijn taak hier, is totaal anders. We lezen hier over iemand die optreedt als een... Nou, laten we maar zeggen. Ik zal het nog proberen mijn eigen woorden te beschrijven. Het is iemand die een hele lange, statige gewaad aan heeft. Ja? Heeft een gouden gordel om zijn borst. Maar heeft ook van dat witte haar. En ik weet niet of je dat nog wel een beetje herkent. Maar ik vond het leuk om het in Oeganda erover te spreken. Want ik had toevallig daarvoor net de voorzitter gezien van het parlement in Oeganda. En weet je hoe die man eruit ziet? Dat is namelijk een figuur in het zwart gekleed met een witte bef. Een heel lang zwart lang gewaad van. En hij heeft nog zo'n pruik op. Je kent dat dan wel vanuit de oude Engelse rechtspraak. Hè, waarbij al die rechters allemaal zo'n witte pruik op hebben. Wij doen dat niet meer hier in Europa. Tenminste, ik zou niet weten waar het nog gebeurt. In onze rechtspraak niet meer. Bij onze rechters. In Europa het vasteland. En volgens mij in Engeland misschien nog wel. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval zag ik het in Oeganda. Dat is om aan te tonen een stukje statigheid, een stuk ontzag afdwingen. Hè? Degene die dat doet, die staat in zijn functie van rechter om te oordelen. Nou ja, als je dan verder leest over ogen als een vuurvlam. Als je dan verder nog leest over voeten blinkend in koper als koper. En als je dan vervolgens ook nog een keer leest als een stem, als van vele wateren. Nee, ik ken dat wel zo'n bulderende, krachtige stem hebben. En een mond waar een tweesnijdend zwaard uitkomt. Met andere woorden, wat hij zegt, dat maakt precies duidelijk waar het fout zit of goed zit. Ja, dan denk ik dat je dan bang wordt. Hier zien we hoe de Heer in dit Bijbelboek geopenbaard wordt als degene die een oordeel kan vellen. En een rechtvaardig oordeel kan vellen. Die precies kan aangeven, dit is fout, dit is goed. En dat het ook doet vanuit zijn positie, vanuit zijn waardigheid, omdat hij degene is die dat kan en ook kan, mag, die ook dat mag doen. Wij hebben een goed beeld van onze Heer. Wij mogen weten dat hij een geweldige Heer is die een hart heeft voor mensen. Laten we dat duidelijk tegen elkaar zeggen. Hij gaf zijn eigen leven tot heil van zondaren. Wat een geweldig iets. En zo, dat blijft hij altijd doen. Ik bedoel, hij blijft dat hart hebben voor de zondaren. En hij heeft eens voor altijd zijn leven gegeven voor de mensen. En vandaag leven wij in een periode waarin de genade van God gepredikt moet worden. Wij leven in de tijd waarin de genade van God voor elk een aanwezig is. Wat iemand ook gedaan heeft. Hoe lang die God heeft aan de kant geschoven, zolang deze tijd voortduurt, is God degene die zich laat verbidden, die genadig is aan elk een die tot hem komt. Maar ik wil er wel bij zeggen, komt een andere tijd. Je weet dat de Heer Jezus in zijn reden in het evangelie van Lucas, spreekt over het aangename jaar van de Heer. Herinner je toevallig? Lucas hoofdstuk 4. Maar dat is een citaat uit het boek Jesaja. Jesaja 61. En hij stopt in dat citaat, stopt hij midden in de zin. Want als je gaat kijken, misschien kunnen we eventjes gaan kijken in Jesaja 61, als je wil. Even opzoeken het begin. Dan ontdek je dat die zin een heel eigenaardige wending heeft. Want dan zie je dat bij de komst van de Heer Jezus. Het is het even Jesaja. Als ik me goed herinner, tenminste 61, maar dat zal waarschijnlijk wel, ja. Jesaja 61 in de eerste versen kunnen we lezen. 61 vers 1 en 2, daar lezen we. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere, Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen een vrijlating uit te roepen. En voor een gebonden een opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En hier stopt Jezus in zijn reden in de synagoge. Maar de zin gaat wel door. Om uit te roepen het aangename jaar des Heren en een dag der wraken onze God. Zie je dat? En dat laatste stukje, en een dag der wraken onze God, leest de Heer Jezus niet ervoor. Dat laat hij achter. Want daar was hij niet voor gekomen op dat moment. Hij kwam niet om de dag der wraak te verkondigen. Maar die dag der wraak komt wel, lezen we hier in Jesaja 61. En Jezus zal het ook aankondigen. En dit, wat we hier lezen in het boek Openbaring, is het begin van die dag van de wraak. Ik hoop dat je het verschil ziet tussen een jaar van welbehagen en een dag der wraak. Een jaar van welbehagen, een Joods jaar telt 360 dagen. Dat betekent, dat is 360 keer zo lang als een dag van toorn. Gods toorn komt over deze aarde. Dat wordt de dag der wraak genoemd. En daarvan lezen we in het boek Openbaring. Later zullen we daar meer van over lezen. Dus zo zie je dat hier de Heer als het ware al aankondigt dat oordeel dat komt. Die beoordeling en veroordeling die komt. Heel nadrukkelijk wel. Maar het is nog niet aangebroken. Goed, dus hij is in deze hoedanigheid als een rechter, is hij daar. En hij wandelt te midden van de kandelaren. En dan zegt hij tegen de Johannes, je moet een brief of een boek maken. En dat boek moet je sturen aan die 7 gemeenten. Moet je nagaan, heeft hij 7 keer hetzelfde geschreven, weet je dat? Elke gemeente kreeg zo'n heel boek. Dat was even een werkvorm, maar dit heeft het wel gedaan. En ze hebben dat dus doorgestuurd naar deze gemeente toe. En vervolgens eigenlijk aan de engel van de gemeente gestuurd. En vervolgens dan hebben wij nog steeds hiervan het genot daarvan. Maar wat moest hij precies schrijven? Nou, nog eens even goed lezen. Hij moest opschrijven iets. Hij moest namelijk schrijven, het staat in vers 19. En tegelijkertijd wil ik u daarbij helpen. Dit is een zogenaamde sleutelvers voor het verstaan van het boek Openbaring. Je weet, er zijn van die versen in de Bijbel, in een Bijbelboek, die helpen je om zo'n boek te begrijpen. Zo'n sleutelvers. Bijvoorbeeld in Matthäus zijn dat de eerste versen. Matthäus 1, vers 1. En in Marcus is Marcus 10, vers 45 hebben we over gesproken. En in Johannes is het ook Johannes, de eerste hoofdstuk eigenlijk van het evangelie van Johannes. Als je dat begrijpt, dan begrijp je waar het over gaat. Nou, zo is het ook in feite ook met het boek Openbaring. Dat is één sleutelvers, heel belangrijk. Er zijn er een paar, maar dit is het begin. Dat is heel belangrijk. Dat is hoofdstuk 1, vers 19. Dan zegt hij namelijk dit. Johannes moet schrijven. Schrijf, zegt hij namelijk, in vers 19, dan wat u hebt gezien, en dat wat is, en wat hierna zal gebeuren. Dus hij moet over 3 dingen schrijven. Welke 3 dingen? 1. Wat hij heeft gezien. Wat vervolgens bij hem wat is. En wat hierna gebeuren zal. 3 dingen. En ik ga natuurlijk niet het boek Openbaring behandelen. Want dat heb ik, zoals ik al gezegd heb, 3 of 4 jaar voor nodig in een maandelijkse sessie. Maar dan zul je ontdekken dat precies deze 3 dingen Het hele boek Openbaring bevatten. Deze drie dingen staan in het boek Openbaring in zijn geheel. Als je dat zou opschrijven in een soort schema, dan zou je ontdekken dat is heel het boek Openbaring. Deze drie dingen. Wat hij zag, wat is en wat hierna zal gebeuren. Ik zal aangeven bij de volgende studies waar we precies zijn. Ja? Johannes namelijk begint hier te schrijven. En dan gaat hij schrijven wat hij zag. Wat namelijk, wat zag hij? Hij zag Jezus als de grote rechter zich openbaren in het midden van de kandelaar. Dat zag hij. Ja? Als ik even dan denk voor de volgende keer, zal ik wat fotootjes laten zien. Of wat prentjes daarvan, misschien wel leuk. Het tweede, wat is er ten dagen van Johannes? Nou, heel simpel, de gemeenten. Op andere woorden, hoofdstuk 2 en 3, wat we in ons Bijbelboek lezen. Ik kan er niet veel over zeggen. Dat is de zeven gemeenten. Je zou kunnen zeggen, dat is precies de periode van de gemeente. Dat is er vandaag ook nog. Dat was er toen, weliswaar toen zeven specifieke gemeenten. Maar wat die gemeenten staan als het ware voor de periode van de gemeente. Dat is er vandaag nog steeds. Weliswaar andere gemeenten, maar ze zijn er vandaag nog steeds. En zonder nu in te gaan op de details van de uitleg van 2 en 3, wil ik zeggen, die zeven gemeenten in al zijn variatie, wat daar gebeurt, dat vind je vandaag ook in de gemeenten. Er is niks nieuws onder de zon. Die zeven gemeenten kom je ook tegen vandaag, wereldwijd gezien, onder alle kerken kom je tegen. Dan kom je tegen Philadelphia gemeenten, dat willen we wel graag natuurlijk. Kom je Laodicea gemeenten tegen. Maar ook Thyatira en ook Efeze en ook Pergamus, kom je allemaal tegen. En soms een mengeling van die twee, of drie, kom je soms allemaal tegen. Met andere woorden, dat is vandaag aanwezig. En dan lees je ook nog een keer dat je moet schrijven over wat hierna gebeuren zal. Daarover schrijf ik volgende keer meer, maar ik zal u zeggen, dat is vanaf hoofdstuk 4. Dat geeft Jezus zelf aan. 4 vers 1 is de andere grote scheidingspunt. Wat hierna gebeuren zal. Hierna, namelijk na de gemeenten gebeuren zal. Dat hierna betekent na de gemeente. Dus drie dingen schrijft hij over, dat moet hij doen in dat Bijbelboek. Eén, wat hij zag. Twee, wat er is. En drie, wat er hierna zal gebeuren. Eén is Jezus te midden van de kandelaren. Twee is gemeenten, zoals ze er zijn, op dat moment op aarde, tot de dag van vandaag toe. En drie is wat er daarna zal gebeuren. En ik kom daarop wel in een van de volgende studies op terug. Dat is boek Openbaring. Het is niet zo moeilijk als je eenmaal de goede sleutel hebt om het te begrijpen. En soms als je een deur die op slot is wil openen, dan kun je dat met geweld willen openbreken. Of je kunt een sleutel proberen te gebruiken die een beetje past. En misschien met heel wat muggelen krijg je en wat moeilijk doen, krijg je die deur open. Maar de beste manier om een deur open te doen is gewoon de sleutel te gebruiken die er is, die ervoor is. Namelijk. Gewoon erin steken en opendraaien. Dan gaat het slot open en dan ga je vanzelf zien wat er in die kamer is. Nou, die sleutel is hier. Johannes moet over drie dingen schrijven. Dat heb ik niet verzonnen. Kun je zelf lezen in het Bijbelboek. Maar tot slot wil ik nog even wijzen op een heel andere gedachtegang. Want Jezus wandelt hier te midden van de kandelaren. Ja? En we lezen wat die kandelaren precies zijn. Namelijk, we lezen, de gemeenten zijn die kandelaren. Is het niet zo? Zeven kandelaren. En wat doen kandelaren over het algemeen? Die geven licht. Je moet begrijpen, wij draaien een knopje om en dan gaat het lamp aan en dan hebben we geen enkel probleem. Maar je moet even teruggaan naar de tijd dat we geen lampje hadden. En ik moet weer zeggen, ik heb hierover gesproken ook in Oeganda. Deze mensen begrepen onmiddellijk wat het over ging, want de meeste mensen in het dorp hebben geen stroom. Ja? Of je hebt maar een korte moment stroom, als namelijk de generator draait. Dan kunnen ze even wat stroom hebben. Maar daarna is het pikdonker. En dan heb je alleen maar stroom van een lampje. Of van een kandelaar zou je kunnen zeggen. Maar wat doen we met een kandelaar? Dat is een grote, dan zit er dus bovenop is de lamp. Of een lampje eigenlijk. En daardoor verlicht je de ruimte waar je bent. Kandelaar geeft licht in de duisternis. Maar ik herinner me het Oude Testament ook iets over een kandelaar. Over één kandelaar. Met zeven lampjes. Herinner je het ook? In het Oude Testament komen we een gouden kandelaar tegen in de tabernakel van God. Ja? Die wordt namelijk door Mozes gemaakt. En er is iemand heel specifiek daarvoor verantwoordelijk. Ik moet even opzoeken, uit mijn hoofd gesproken, maar ik denk dat ik het snel heb gevonden. Als ik tenminste me goed herinner. Ja. Ik wil even opzoeken als je wil in Leviticus 24. Leviticus 24. Dus dat is, moet je goed begrijpen. Dat is dus inderdaad bij de inrichting van de tabernakel. En wat er allemaal moet gebeuren en zo. Daar lees je. Leviticus 24. Vers 1. Dan lezen we dit. De Heere sprak tot Mozes. Gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel des getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht en zijn altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heren. Nou, je kunt ook in Exodus 30 dat op dezelfde, kun je dat ook terugvinden. Wat ik wil zeggen is dit, er was iemand verantwoordelijk voor die kandelaar. Dat het licht bleef branden. En dat was de hoge priester. Blijkt uit de beschrijving hier uit Leviticus 24. Aaron, heel specifiek, was daarvoor verantwoord dat er voortdurend licht zou zijn in de duisternis. Ja? En als hier dus de Heer Jezus wandelt te midden van de zeven kandelaren, wat doet hij dan? Dan kijkt hij of de kandelaren nog licht geven. En sommige kandelaren staan op het punt om helemaal uit te gaan. Ja? Andere kandelaren die wakkelen zo'n klein beetje. En sommige zijn helemaal zo ver dat die bijna uitgebrand zijn. Denk bijvoorbeeld aan Laodicea. En wat doet de hoge priester normaal? Als je in het Oude Testament kijkt. Maar je zou kunnen zeggen, wat doet de Heer vandaag? Je zou kunnen zeggen, wat doet de Heer vandaag? Is namelijk dit. Als zo'n kandelaar dus niet meer functioneert, dan breekt hij die af en gooit hij die weg. Dat lijkt er ook op, want er staat in hoofdstuk 2 namelijk, dat die kandelaar van zijn plaats zal nemen. Ja, een kandelaar die niet meer functioneert en die hij niet meer aan de praat krijgt, om het zo te zeggen, die doet hij inderdaad, zet hij aan de kant. Maar een kandelaar die begint te wakkelen, dan wat doet hij daarmee? Dan probeert hij te kijken wat er aan de hand is. En eigenlijk is dat wat de Jezus doet met die ogen van die vuurvlam. Hij is aan het kijken wat er aan de hand is, wat er scheelt in die kerk, waardoor het licht niet meer helder schijnt. En dan beschrijft hij de boeken in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Hij wandelt zo rond en kijkt daarin. Nou, wat doe je normaal als een kandelaar of een lampje niet meer goed functioneert? Dan gooi je niet gelijk weg. Dat doe je niet. Dat doe je alleen maar als er geen redding meer aan is. Je gaat namelijk kijken wat de oorzaak is. Nou, normaal gesproken is het zo dat je eerst eens even kijkt, is er nog olie in dat lampje? Want je moet goed begrijpen, het is een olielampje. Nou, als er geen olie meer is, wat doe je dan? Giet je olie bij. Met andere woorden, gaat olie erbij. En meestal gaat zo'n lamp dan weer branden. Ja? Dat is de mogelijkheid. En wat Jezus dus doet als hij dus rondwandelt, hij kijkt wat er aan de hand is. Een andere mogelijkheid is dit. En dat is iets wat wij niet meer zo goed kennen, maar ik zeg heel eerlijk, die mensen die met die lampjes leven, die weten heel goed. Je kijkt naar de pit of die brand, hoe dat is. In mijn tijd moet mij horen. Toen ik nog jong was, als een klein jongetje, mijn grootmoeder, die woonde in een huis ver buiten het dorp en had ook geen elektriciteit. Ik weet nog dat ze daar elektriciteit kwam aanleggen. En je had een olielampje voor mee te nemen boven naar de slaapkamer, als ik naar bed moest als jongeman. En verder hadden ze gaslicht, van die gaskousjes, misschien ken je dat ook nog wel. Ja? Nou ja, en wat is zo'n olielampje, als dat dus niet brandde, dan wat moesten we dan doen? Dan moesten we die pit schoonmaken. En die pit moest schoongevreven worden. En dan, als die dan weer schoon was, of soms ook afgeknipt, een stukje afgeknipt worden, dan kon je die weer aansteken. En dan begon die helder licht te geven. En zo moet je eigenlijk zien wat Jezus dus doet, als hij wandelt te midden van die kandelaren. Wij denken misschien dat hij dan een oordeel uitspreekt. Nee, hij wijst aan wat niet deugt en wat wel goed is, zodat er herstel kan plaatsvinden. De bedoeling van aanwijzen dat dingen die fout zijn, is niet om een oordeel en veroordeling uit te spreken, maar om tot herstel te komen. We leven in de dag van de genade. Dat betekent altijd herstel. In andere woorden, de Heer wijst in die kandelaren aan als een soort hoge priester die ervoor zorgt dat het licht blijft schijnen in de duisternis, zodat je lampen blijven schijnen, wijst hij aan wat er fout en wat er goed is. En hij geeft ook aan wat er gedaan moet worden, zodat die pit weer helder gaat schijnen. En het zegt ook iets over de taak, of nee, over datgene wat Jezus vandaag doet in onze gemeenten. Dit zegt iets over wat er vandaag gebeurt in de kerk in het algemeen. Je zou kunnen zeggen, de kerk in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, of de kerk in België, zelfs de kerk in Europa of wereldwijd. Hij wandelt tussen de kandelaren. En door zijn geest natuurlijk en door de bediening van zijn woord, maakt hij duidelijk wat er scheelt. Zodat er reiniging kan plaatsvinden. En daardoor herstel en het licht weer kan schijnen. Het is een vreselijk belangrijke situatie die we vandaag hebben. Want hoe kan de Heer straks een oordeel uitspreken over de wereld als de eigen kerk in puin ligt? Als de eigen, laten we maar zeggen, de eigen goed, het eigen kerk, het eigen lamp niet schijnt. Hoe kan de Heer een oordeel uitspreken over dingen die fout zijn in de maatschappij en de wereld als diezelfde dingen door ons voorkomen, onder ons voorkomen, en er gedaan wordt alsof het heel normaal is. Ik denk bijvoorbeeld aan leugen en bedrog. Ik denk bijvoorbeeld aan diefstal. Ik denk aan kwaadspreken en al dat soort zaken. Die, dan mogen ze gewoon zeggen, de werk van het vlees. Later ontdekken we, of hoogmoed en trots, wat je ook zou kunnen noemen, die komen voor in de kerk. Die eigenlijk een reden tot een oordeel zullen zijn voor de Heer. Later, als hij zal terugkeren, zal hij met name mensen die trots en hoogmoedig zijn en zich verheffen tegenover God, zal hij oordelen. Maar datzelfde idee, diezelfde geest, kan vandaag ook werken in de gemeente. En hij wijst aan in die kerk wat er mis zit. Het is niet het doel van de studies om over die kerken te spreken in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, kan misschien later nog wel eens. Maar het is nu om aan te geven, wat doet Jezus? Christus in het boek Openbaring. Hij laat zien wat er mis is in de kerk. Dat doet hij door middel van zijn, laten we maar zeggen, als zijn taak als zoon des mensen om rond te kijken en zo ook oordeel te geven. En misschien moeten wij maar eens nadenken. Het is een brief geschreven aan de engel van de gemeente. Sommige mensen denken dat het een engel is boven in de hemel. Dat is onjuist. Ik heb nog nooit een brief kunnen schrijven aan een engel. U wel, in de hemel. Het is me niet gelukt. Ja, er zijn mensen die geloven dat je een brief kunt schrijven aan Sinterklaas. En dat gebeurt vandaag de dag heel erg sterk. Maar die brieven worden opgevangen door de post. Speciale mensen zitten daarvoor om er antwoord op te geven voor de kindjes. Maar het is, met een brief aan een engel gaat het dus niet. Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar het heeft te maken met de vertegenwoordiging van de gemeente. Wie vertegenwoordigt, wie is de belangrijke figuur in de gemeente? Dat is die engel, of figuren. Dat is die engel. Die zijn verantwoordelijk voor die kerk. En aan hen schrijft hier ook heel nadrukkelijk Johannes. Goed, ik hoop dat ik hiermee een klein beetje heb aangegeven. Het begin van het boek, namelijk Openbaring. De eerste verschijning, de eerste zichtbare verschijning van Jezus in dit Bijbelboek. En welk karakter hij dat heeft. En ik hoop ook dat we er lering van trekken voor onze eigen kerk en gemeente. Amen. Wat mij betreft mogen er natuurlijk best wel allerlei vragen en andere dingen, ook opmerkingen gemaakt worden.